Welkom. Tof dat je luistert naar Walvispot. In deze podcastserie neem ik je mee op mijn walvisreizen. En ik vertel over de communicatie, inzichten en wijsheden van de walvissen. Ik ben Mario van Dam. En het begon allemaal in 2006, toen de walvissen geheel onverwachts mijn leven binnenzwommen. En ze zijn nooit meer weggegaan. Ze vormen een belangrijk deel van mijn leven. En ze zijn een deel van mij, net zoals ik een deel van de walvissen ben. Er is een mooie, zuivere, liefdevolle verbinding tussen ons ontstaan. En ik reis de hele wereld over naar de beste plekken om met walvissen in contact te zijn. Jarenlang mag ik mij onderdompelen in de wonderwereld van de walvissen. Magische ontmoetingen, avonturen op zee en gesprekken tussen de walvissen en mij. En wanneer ik niet op reis ben, ontmoeten we elkaar over oceanen en landen heen. Wat een prachtig leven. Ja, ik ben absoluut totally in love met de walvissen. Ik heb het altijd voor mezelf gehouden. Slechts gedeeld met een klein clubje mensen die me dierbaar zijn. Maar nu voelt het als het juiste moment om onze verhalen te delen met de rest van de wereld. De verhalen van de walvissen en van mij. Vrijdag 30 december. Dag Vietnam. Dag mooie lieve mensen. Dag fantastische natuur. We vliegen naar Bangkok. En daarna naar Chiang Mai. In Chiang Mai logeren we op een prachtige plek net buiten het centrum van de stad. Een hele mooie groene oase. En we worden enthousiast verwelkomd door David, een Fransman, en zijn vrouw Ting, een Thaise. Ze hebben hier echt een paradijsje gecreëerd. En na wat gedronken te hebben, legt David ons uit hoe we een prachtige tempelwandeling door de stad kunnen maken. Dat doen we. 6 tempels gaan we bekijken. En we wandelen van de een naar de ander. En wat zo bijzonder is, het zijn allemaal tempels, maar ze zijn allemaal verschillend. Wat wel een overeenkomst is, is dat er heel veel goud, heel veel pracht en praal is en dat er overal donaties worden gevraagd. Zaterdag 31 december. Oudejaarsavond vieren we in het centrum van Chiang Mai. En we zitten lang bij chantende monniken. En hun monotone gezang neemt ons mee in herinneringen over dit jaar, vooruitzichten voor volgend jaar. En we zitten daar samen en we luisteren. Ook gaan we nog even wat drinken in de stad. En wanneer het 12 uur is, is er geen vuurwerk, maar wel heel veel wensballonnen. In Nederland zouden we daar vergunning voor aan moeten vragen, want die mag je niet zomaar oplaten. Maar in Chiang Mai is de hele stad vergeven van de ballonnen. Persoonlijk vind ik het ook veel mooier dan vuurwerk. En we zien wensballonnen die in de bomen blijven hangen, maar ook wensballonnen die wegdrijven naar de bergen, al hun wensen met zich meenemend. Zondag 1 januari. Ik heb echt heel vroeg mijn wekker gezet, want ik heb altijd de gewoonte om met mijn kinderen te bellen vlak na de jaarwisseling. Ze zijn alle drie enthousiast op een ander feest en ze hebben genoeg gedronken, want mijn kinderen weten echt wel hoe ze kunnen feesten. En ik ben blij ze even te horen en het is fijn om ze gelukkig nieuwjaar te wensen. Het is maar een paar minuten, maar dat geeft niet. We hebben elkaar even gesproken. En aansluitend, nu ik toch vroeg op ben, breng ik de kleding naar de wasseretten, want we hebben werkelijk niets schoons meer om aan te trekken. Er wordt hier niet met droogtrommels gewerkt en het regent vandaag, dus het is vandaag niet klaar. Het is een beetje onhandig, want vanavond pakken we in. Maar goed, morgenochtend vroeg, voordat we vertrekken naar het olifantencentrum, staat de was klaar. Dat belooft ze me. Vincent en ik slenteren opnieuw door de stad en we bezoeken een 3D-museum. echt ongelooflijk leuk om dat met z'n twee allemaal gekke foto's te maken. Doen alsof je in een ravijn valt en staande op een rots. Heel leuk. We dineren in een heerlijk vegetarisch restaurant. En dan pakken we dat kleine beetje in wat we al in kunnen pakken. We gaan vroeg slapen. Want werk in het olifantenkamp is best pittig, hebben we begrepen. Maandag 2 januari. Om 7 uur haal ik inderdaad de droge was op bij de wasserette. En ja, in Nederland kan je dat niet voorstellen, maar het is zo heerlijk om schone was te hebben. Die buiten gehangen heeft en die heerlijk fris ruikt. Wij zijn gewoon gewend, die stopt het in de wasmachine en ja, misschien ook in een droger. En dan heb je gewoon weer schone kleding. Maar hier is het gewoon een soort luxe om frisse, schone dingen aan te trekken. Heel fijn. Om 9 uur worden we opgehaald door Tang, de broer van de eigenaar van het olifantenkamp. En achter in de pick-up zitten al twee mensen. Nicolas uit Frankrijk en Candice uit Amerika. En iets verderop halen we ook nog Wendy op uit Manchester en Hannah uit Birmingham. Iedereen is enthousiast. Misschien ook wel een beetje opgewonden over ja, wat we gaan aantreffen in het olifantenkamp. We hebben toch verwachtingen. Hoe zal dat zijn met die olifanten? Maar we maken ook kennis met elkaar. Wie is wie en hoe staan we in het leven? Wat doen we? Hannah is fitnessmodel. En ze laat ons trots haar lijf in bikini zien. Alles draait bij haar om eiwitten eten en om krachttraining. Ze heeft enorm lange opgeplakte nagels en ik denk, ja, maakt mij niet uit hoor. Maar hoe ga je dat doen dan straks bij die olifanten? Hannah en Wendy zijn allebei begin 20. En een van hun eerste gesprekken die ze samen voeren is, wat heb jij aan je lijf laten doen? Ja, zegt de een, ik heb mijn borsten laten doen. En de ander, ja, ik heb al wat fillers hier en daar. En ik kan me er altijd zo over verbazen. Ze zijn nog zo mooi en zo jong en ze hebben zo'n prachtig lijf. En dan er van alles aan laten doen. Niet tevreden zijn met wat de natuur ons toebedeeld heeft. En het grappige aan Hannah en Wendy is dat ze zo ongelooflijk plat praten. Dat ik regelmatig aan Vincent moet vragen, wat zeggen ze? Ik versta ze gewoon niet. Het is wel hartstikke leuk met z'n allen achter in die pick-up. En we stoppen ook een paar keer om even wat te drinken, want dat valt niet mee. De pick-up die hobbelt en botst door allerlei weggetjes. En regelmatig worden we door elkaar geschud omdat we door een grote kuil heen gaan. Ja, het wordt hier absoluut wat ruwer in het landschap. Maar wel prachtig om naar buiten te kijken. Opnieuw heel groen. Rotsen, bergen. We lunchen onderweg ook even, want het is een rit van 4 uur. Dat is voor Tang best pittig. En voor ons ook. En dan zijn we er. Het olifantenkamp. Het is veel groter dan ik gedacht had. Prachtige natuur. Een grote pool waarin allemaal dieren zwemmen. Ik zie honden, ik zie katten. Ik hoor vogels. Ja, het ziet er gewoon heel erg leuk uit. En allemaal hokjes waarin we slapen. En een grote ruimte waar we met elkaar eten. We worden opgevangen door vrijwilligster Diana. Ze komt uit Australië en ze woont hier al een aantal jaren. We vullen eerst de papieren in. Ja, dat moet voor de verzekering. Het is een officiële vrijwilligersorganisatie, dus dat moet goed geregeld worden. En we betalen er ook voor om hier vrijwilliger te mogen zijn. Aan de ene kant is dat raar, hè, want je komt werk doen. Maar aan de andere kant, hoe mooi is het dat ons geld wordt gebruikt om dit olifantenkamp in stand te houden en uit te breiden. Want ze hebben niet, zoals in ons land, subsidies van overheden. Niet of nauwelijks. Ze moeten zichzelf zien te bedruipen. En dat doen ze met behulp van vrijwilligers die hun bijdrage leveren. Direct na het invullen hebben we een meeting over de olifanten. Er staan op dit moment 3 olifanten. Medium P en Mekaam. Dat zijn 2 dikke vriendinnen. Ze zijn altijd samen. Mekaam houdt niet van mensen. Die gaan we niet verzorgen. Die wordt alleen verzorgd door haar mahout. En Medium P houdt niet van honden. Die slaat ze met de slurf. En dan heb je nog Tongdi. Dat is echt een soort knuffelolifant. Die vindt alles goed. Deze olifanten zijn gered. Zijn gekocht van hun vorige eigenaren. En heel vaak zijn deze olifanten gebruikt in de olifantenindustrie. Heel schrijnend. Ze worden vaak als baby al weggehaald bij hun moeder. En ze worden net zo lang geslagen en geprikt met stokken tot hun wil gebroken is en ze zich onderwerpen aan hun nieuwe eigenaar. Nou ja, nieuwe eigenaar. Hun moeder is niet hun eigenaar, hun moeder is hun moeder. Maar daar worden ze dus weggehaald. Heel vaak worden deze olifanten gebruikt als toeristenattractie om op te rijden. Maar daar zijn deze olifanten helemaal niet geschikt voor. Ze zijn namelijk kleiner dan Afrikaanse olifanten. Het zijn wel grote dieren en ze lijken wel heel sterk. Maar ze zijn niet geschikt om eindeloos ritjes mee te maken. En het kamp waar wij nu vrijwilliger zijn, biedt deze olifanten een liefdevolle oude dag. En ze hopen dat ze nog veel meer olifanten kunnen opnemen. Er is ruimte genoeg. Maar het is ook echt moeilijk om ze bij hun eigenaren vandaan te halen. En hiermee zou ik iedereen die dit luistert ook willen vragen, ga alsjeblieft niet in dit soort landen op een olifant zitten. Of op de foto met een tijger, omdat het zo leuk is. Deze dieren worden echt niet goed verzorgd. Het is echt heel groot dierenleed. En dan komen de olifanten terug uit de jungle. En mogen we voor het eerst naar de olifanten. Tong Di staat al in haar poeltje. En we gaan bij haar staan. Ze is inderdaad best wel groot. En ik aai haar over de slurf. Ze vindt alles goed, zolang ze maar te eten heeft. En we gooien haar nat met emmers water. Want dat is ook onderdeel van ons werk hier. Eten maken voor de olifanten, maar ze ook wassen wanneer ze terugkomen uit de jungle. Dan gaan we naar May Jumpy. Die is ook net aangekomen. Samen met Mekaam. Maar Mekaam staat een eind verderop. Wij mogen niet voor haar zorgen, dat had ik al uitgelegd. Ze is niet zo dol op mensen. Dus zij is met haar mahoed naar haar eigen plek. Dus we staan bij May Jumpy. En die wordt heel graag gevoerd. Ze is een beetje een luie olifant. Dus wij leggen stukken pompoen en bananen op haar slurf, die ze dan zelf naar haar mond brengt. Heel grappig. Volgens Shin, onze begeleider, is dit een soort snack voor haar. En in de tussentijd gooien we haar nat. May Jumpy houdt niet zo van wassen en zeker niet bij haar buik, dus dat moeten we met beleid doen. Ik kijk in haar ogen, met van die lange wimpers. En ook daar zie ik de oeroude wijsheid, maar ook groot verdriet. En het ontroert me. Ik bekijk haar grote, massieve lijf. Bruin, grijs van kleur en van die grote stevige poten die op de grond staan met toch een soort van nagels eraan. Een staart met een klein kwastje en overal rimpels en plooien in de huid. En van die zachte, ja, flaporen die zo flapperen. Maar het meeste indruk maken haar ogen. Ik voel een soort verstilling. Er gaat een rust van haar uit. Een oer. Oude rust. Maar ook groot verdriet. En Shin vertelt ons dat zij 11 of 12 kinderen heeft gekregen. Die zijn allemaal weggehaald. Hoe triest is dat? Olifanten hebben niet voor niets een olifantengeheugen, zeggen ze altijd. En zij weet dus heel goed dat haar kinderen bij haar weggehaald zijn. We kennen allemaal van die filmpjes op YouTube dat vriendinnen-olifanten of moeders en kinderen met elkaar herenigd worden. En hoe emotioneel dat weerzien dan is. En hoe blij ze dan zijn. Dus ik kan me haar verdriet gewoon niet voorstellen dat 11 of 12 kinderen bij haar weg zijn gegaan. Dat ze bij haar weg zijn gehaald. May Jumpy gaat naar het nachtverblijf. Ze staat samen met Mekaam op een plek. Want het zijn immers dikke vriendinnen. En Tong Di heeft een soort nachtverblijf waar ze niet aan de ketting hoeft te staan. Daar kan ze gewoon binnen in een ruimte vrij bewegen. De andere twee olifanten staan nog wel aan een ketting. Want ja, het is niet de bedoeling dat ze 's nachts weglopen en de landerijen van de omliggende buren kapot trappen op zoek naar eten, want dat doen ze. Dus die staan nog aan de ketting tot zij ook een hok hebben waar ze 's nachts vrij kunnen staan en vrij kunnen bewegen. Tong Di, de knuffelolifant, is trouwens ook heel verdrietig. Haar olifantenvriendin is vorig jaar overleden en daar rouwt ze nu nog steeds om. Misschien wel de rest van haar leven. We dineren met z'n allen. Shin, die ik net al even noemde, is onze begeleider samen met Diana. En Burm is er ook, de eigenaar. Een aimabele man, echt heel vriendelijk, heel lief, vol met grapjes. Hij is getrouwd met Emily. Zij komt uit Australië. En samen hebben ze een zoontje van 1 jaar. Fijn om zo met elkaar te zitten en elkaar een beetje te leren kennen. Af te tasten. Hoe is iedereen? Na het eten gaan we onze kamer inrichten. Opnieuw een simpele kamer. Matras op de grond, een hele grote klamboe, die hebben we nodig, en een klein balkonnetje. Wanneer ik daar ga zitten, springt er direct een kat op schoot. Ja, ze vangen hier ook katten en honden op, best wel veel. En naast de olifanten zorgen we ook voor die katten en honden. Eten geven, voerbakken schoonmaken, dat soort dingen. En wanneer ik inslaap, zie ik de mooie wijze ogen van May Jumpy nog voor me. Dinsdag 3 januari. Om 7:30 ontbijten we. En om 8:30 gaan we de verblijven van de dieren schoonmaken. En het water aanvullen van Tongdi. Dan gaan we een lange wandeling maken. Om de olifant te zien in hun natuurlijke habitat. In de jungle. En we lopen met onze kaplaarzen door de rivier. Een heel eind volgen we de rivier. En dan zien we als eerste Tongdi met haar mahout. Ze komt ons enthousiast begroeten, maar eigenlijk hoopt ze gewoon op fruit. En een stukje verderop komen we May Kaam en May Jumpy tegen. Hoog boven ons staan ze te grazen op een heuvel. En het is toch gek hoe moeilijk we ze kunnen zien. Ik zou er zo voorbij gelopen zijn. Maar dat komt door hun kleur. Ze vallen helemaal niet op tussen de bomen en de struiken, terwijl het toch hele grote dieren zijn. En ze eten gras en bladeren. En ze trekken hele takken van de bomen. De mahout zit op een afstandje te kijken en een sigaar te roken. Een rustige, introverte man. En het valt me op dat hij heel zacht tegen de olifanten praat. En dat ze direct naar hem luisteren. En wanneer hij heel zacht tegen ze zegt dat ze stil moeten staan, dan blijven ze ook direct stokstijf stilstaan. Shin vertelt ons over de olifanten. May Kaam is de oudste. En ze leert May Jumpy dingen. Ze zijn echt hele dikke vriendinnen. Elke ochtend beginnen ze met elkaar een dikke hug te geven met hun slurven. May Kaam is een bazige olifant. De mahout moet haar wel aankunnen. Als je bang bent, dan overheers ze je. May Kaam houdt niet zo van mensen. Dus elke mahout die voor haar gaat zorgen, heeft echt even tijd nodig om haar vertrouwen te winnen. Ik voel dat ze enorm beschadigd is door mensen. En ze heeft op haar onderrug en haar achterlijf heel veel littekens van haken en slagen. We volgen de olifanten op hun weg door de jungle. En Shin vertelt verder over de mahouts. Ik had begrepen dat elke olifant 1 mahout heeft en dat ze hun hele leven bij elkaar blijven. Maar dat is niet zo, in ieder geval niet in dit land. Mahout is er gewoon een baan. En als je er mee wil stoppen, dan stop je. En dan komt er een nieuwe mahout. Wel is het zo dat mahouts en olifanten een hele nauwe band hebben. Ze zijn vrijwel altijd bij elkaar. Er zijn zelfs mahouts die bij hun olifant slapen. Maar in dit kamp hebben ze hun eigen plek, hun eigen slaapplek, vlak bij de olifanten. May Kaam en May Jumpy delen samen 1 mahout. We lopen een heel smal stuk, smal paadje door de jungle. Om ons heen is het overal dicht begroeid. En May Kaam is al wat verderop. Die loopt daar een beetje te scharrelen. May Jumpy weet niet waar May Kaam is. En ineens trompetten ze heel luid. Iedereen schrikt. Ik eigenlijk niet. Want het geluid klopt een soort in mijn oren. Ook al is het behoorlijk hard. May Kaam komt heel snel aanlopen. Dat vind ik ook zo ongelooflijk, hoe zo'n groot lijf zo snel in beweging kan komen. Ze rent naar May Jumpy en stelt haar gerust. En dan ineens ontstaat toch opnieuw een soort paniek. May Jumpy schrikt van de honden. Er is een hele hoop getrompetter en gegrom en gestampt met poten. Hieraan merk je toch ook wel dat het getraumatiseerde dieren zijn. Wij blijven op gepaste afstand. Het is nu beter om niet zo dicht bij de olifanten te komen. eerst maar eens even rust in de tent. Wij gaan zelf ergens zitten om te lunchen. En daarna volgen we het pad van de olifanten. Op een afstandje. Prachtig om te zien hoe ze genieten van hun vrijheid. Hoe ze een beetje rondkuieren, eens even blijven staan en dan weer een beetje in het water en dan weer wat eten. We laten de olifanten gaan en we gaan zwemmen en bekijken de grot met vleermuizen. En dan beginnen we aan de lange wandeling terug. Ja, je merkt het niet zo wanneer je achter de olifanten aanloopt, maar ongemerkt hebben we toch echt heel ver gelopen. Dus we zijn wel een paar uur bezig om terug te komen bij het olifantenkamp. Snel omkleden, teenslippers aan, wat drinken en dan zijn de olifanten er al. Wij hebben als opdracht om ze eten te geven en schoon te spoelen. Ik sta naast Medium P. Wat is ze groot? En van tevoren vroeg ik me af of ik hetzelfde zou voelen bij olifanten als bij walvissen. Nou, dat is niet zo. Misschien komt dat nog, maar het vertrouwde met wat ik met de walvissen heb, het gevoel van ik hoor hier thuis, ik hoor bij jullie, dat heb ik niet met de olifanten. Ik voel een hartsverbinding en ook wel gebaseerd op ja, hoe erg ik het vind, dat ik hun pijn kan voelen en hun verdriet. Maar het is niet van ik ben thuis. Neem niet weg dat ik het fantastisch vind om bij de olifanten te zijn. Het is echt een hele mooie ervaring. Ik vind de olifanten geweldig, lief. Maar het is ook moeilijk om in echt contact met ze te komen. Daaraan merk ik dat ze getraumatiseerd zijn. Ze geven zich niet. Ook niet aan Shin en Diana. Ik voel een diepe liefde. Maar ik voel ook een diep verdriet. Hopelijk kan ik vertrouwen opbouwen met de olifanten deze week. Ze een beetje van mijn liefde geven. Misschien een klein beetje heling. Wendy en Hannah zijn honderd uit aan het praten. Zijn leuke meiden. Maar ik vind ze ook erg oppervlakkig. Ik heb die behoefte niet. En het kan zijn dat het bij hun leeftijd hoort en mijn behoefte aan rust bij mijn leeftijd. Maar wanneer ik bij de olifanten ben, wil ik daar gewoon zijn en voelen. Ik hoef geen foto's en selfies en filmpjes. Gewoon bij de olifanten zijn. Voelen hoe ze zich voelen. Wat ik voor ze kan betekenen. 'S Avonds opnieuw diner met elkaar. En na het diner spelen we een soort hints met Nicolas en Candace. Het is erg leuk. We liggen helemaal in een deuk. En om 9 uur is iedereen totaal los. En gaan we naar onze kamers. Woensdag 4 januari. Snow, een van de honden, blijkt vergiftigd te zijn. En volgens Shin gebeurt dat wel eens door buren, omdat honden wel eens wat vernielen. Ja, dan zijn ze niet zachtzinnig. Dan grijpen ze gewoon op deze manier in. En Snow is best wel ziek. Ze denken wel dat hij het redt, maar ja, hij heeft echt wel medicatie nodig. En na het ontbijt gaan Candace, Diana en ik even bij hem kijken hoe het gaat. Er staat een hond naast me. En automatisch leg ik mijn hand op zijn kop en aai hem. Ik hoor een grauw. En voel ineens tanden in mijn duim. Hij bijt me. En hij gromt naar me. Ik schrik. Oh nee, zegt Diana, dat is Son. Die kan je niet aaien. Dat heb ik toch verteld de allereerste dag. Shit, denk ik, heb ik gewoon helemaal vergeten. Eerlijk gezegd had ik ook helemaal niet opgelet wie er naast me staat. We bekijken mijn duim. Er zitten kleine gaatjes in. Het is niet heel erg, maar het is wel door de huid heen. En we overleggen wat te doen. Alle honden zijn gevaccineerd tegen hondsdolheid, tegen rabies. Maar ja, niets is waterdicht. En hondsdolheid wil je niet krijgen. Daar word je serieus ziek van. Sterker nog, als je te laat bent, ga je er gewoon dood aan. Er wordt mij toch geadviseerd om me te laten vaccineren. Maar eerst was ik mijn duim grondig met water en zeep en doe de betadine op. En dan gaan we naar het ziekenhuis. Tetanus en rabies. Zekere voor het onzekere. Er is dichtbij een heel goed ziekenhuis, waar ze dezelfde medicatie hebben als in Bangkok, dus daar kan ik me prima laten behandelen. Het is een hele belevenis, het ziekenhuis. Zij vinden het ook een hele belevenis dat ik bij hun langskom, een Nederlandse in hun ziekenhuis. Ik krijg een intake, mijn bloeddruk wordt gemeten, ik word gewogen. Hoezo dan? Daarna mag ik naar de emergency room. Zo zien ze dat hier. Het is echt spoed. Je moet ook binnen 24 uur een vaccinatie laten halen. Ze willen van alles weten over Nederland en het is reuze grappig om even met ze te praten. Daardoor duurt het veel langer dan het nodig zou zijn dan het zetten van 2 prikken. Maar goed, het hoort ook een beetje bij het land. Over 3 dagen haal ik hier nog een vaccinatie en over 2 dagen, vlak voordat we naar huis gaan, in Cambodja ook een vaccinatie. En als de hond ziek blijkt te zijn, dan mag ik er in Nederland ook nog 2 halen. Maar blijkt de hond die mij gebeten heeft niet ziek te zijn, dan kan ik die overslaan. Dat zou toch fijn zijn, ik ben niet zo van de vaccinaties. Na de lunch gaan we zwaar werk doen, gras snijden en bananen plukken. En dat gras moet allemaal vanaf de heuvel naar beneden. Ik sleep bundels gras naar beneden. Poeh, dat gras is echt zwaar. Daarna maken we op het kamp een maaltijd voor Tongdi. Met het gras, bananen en pompoenen. Voor haar moeten we de brokken groente en fruit in wat kleinere stukken snijden dan voor de andere olifanten. Want haar spijsverteringsstelsel is gevoelig. En we gaan met haar maaltijd naar de wasplek. Tongdi is er al en ze komt enthousiast op ons, dat denken we dan, hè. Maar ze komt enthousiast op het voedsel af. We nemen haar mee de poel in en dan gaat ze heerlijk staan eten. Bananen vindt ze het lekkerste. En ik vind het echt heel grappig om te zien hoe ze die er als eerste uitpikt en daarna de rest pas eet. Na het eten wassen we haar. En dan horen we in de verte Meekam en Meejumpy al trompetteren. Ze komen aankuieren. Meekam loopt zoals gewoonlijk door naar haar eigen plek. En Meejumpy gaat in de poel staan en strekt haar slurf naar ons uit. Ze wil graag gevoerd worden. En daarna gebadderd. Ik kan heel lang bij de olifanten staan en naar ze kijken. Gewoon om er te zijn en te voelen. Wel opletten, hè, natuurlijk, want ik heb niet het idee dat ze de gevoeligheid hebben van de walvissen die altijd precies wisten waar ik me bevond. Als een olifant opzij komt, doe ik wel even een stapje opzij. Ik zou het niet zo fijn vinden als ze op mijn tenen gaan staan. Het diner is eenvoudig, maar lekker. Ik vond het eten in Vietnam heel lekker. Zelfs nog wel lekkerder dan hier, denk ik. Maar soms was het ook wel zo overvloedig. En ja, dat vond ik dan wel eens een beetje te. Dus de eenvoud van deze maaltijden passen misschien wel beter bij me. Om 9 uur opnieuw op bed. En ik voel mijn rug van het gras slepen en het sjouwen. Fijn om te liggen. Donderdag 5 januari. Na het ontbijt mogen we even wachten. Alles gaat hier op Thai time. Vandaag gaan we naar het dorp om Engelse les te geven aan jonge monniken. En we worden in 2 groepjes verdeeld. Nicolas, Vincent en ik krijgen een groep en Candice, Wendy en Hannah krijgen een andere groep. We hebben een gevarieerd programma bedacht, bestaande uit diverse onderdelen. Met interactie. We zijn hier niet om dingen te vertellen, we zijn hier om te leren van elkaar. En samen te werken en er iets leuks van te maken voor de monniken. En in eerste instantie zijn de jonge monniken verlegen, maar ze komen al snel los. En wanneer we vragen of ze hun geboortedatum op het bord kunnen schrijven, zoeken sommigen het op hun smartphones. Schrijven het op hun onderarm en lopen dan pas naar het bord. En we doen een woordspelletje waarbij ze fruit moeten invullen, waarbij we alleen de eerste letter geven en de laatste. En zij moeten kijken van welke letters horen daartussen. Ook daarbij gebruiken ze heel vaak hun smartphones. Het is echt heel leuk om dit te doen. En ik vind het mooi hoe ze steeds opener worden en vrijer en ons ook vragen gaan stellen. Ik geniet ervan en ik krijg er energie van. Er komen zelfs grapjes. Steeds meer interactie. Het uur is veel te snel om. En wanneer we afscheid nemen, hebben niet alleen de monniken, maar ook wij een grote smile op ons gezicht. We bezoeken ook nog even een weverij waar prachtige stoffen worden gemaakt. En er zit er een dame, een oude dame, die een patroon weeft. Heel ingewikkeld. En zij doet er een maand over om deze doek te maken. En wat ik zo bijzonder vind, dat zij het hele patroon uit haar hoofd kent. We lunchen met elkaar in een restaurantje. De soep is me iets te pittig, maar de rest is lekker. Burm is er ook bij en hij heeft talloze leuke dingen en anekdotes te vertellen. Het is echt gezellig. Echt een leuke man. Rond 4 uur komen de olifanten terug en dan zijn wij ook weer op onze plek om ze te verzorgen. We staan al klaar met eten. Mekaam loopt vlak langs me heen. Wat een imposante olifant. Lijkt een beetje in die Disney film. Hoe heet die ook weer? Jungle Book. Dat dan die moederolifant, die is ook zo statig. En nou, zo voelt het ook een beetje bij Mekaam. Vincent en ik voeren mee Jumpy. En in de tussentijd was ze waar. Het is altijd een beetje hetzelfde, maar dat geeft niet, want het is gewoon zo fijn om bij ze te zijn. En ik ga ook nog even bij Tong Di staan. Wat een lieve oude dame. Ze staat heel rustig te kauwen, bijna meditatief. Na het avondeten praten Vincent en ik lang met Diana. En ik vraag haar hoe ik in dieper contact kan komen met de olifanten. En Diana zegt, volgens mij is dat niet mogelijk. Ze hebben geen ziel meer. Dit komt door hun vorige eigenaren. Ik weet niet of dat zo is, dat ze geen ziel meer hebben. Zo voelt het voor mij niet. Ik weet wel dat ze een muur om zich heen gebouwd lijken te hebben. Of misschien, kan ik beter zeggen, letterlijk een verdikte olifantenhuid. Een dikke huid waar je maar moeilijk doorheen komt. Maar er is wel een vorm van contact mogelijk, zegt Diana. Ze zegt, kijk maar eens goed naar ze. De blik in hun ogen. De energieuitwisseling. En ze zegt, let eens op hun lichaamstaal. Wanneer ze met hun oren flapperen of met hun staart, dat is ook een teken dat ze blij zijn. Dat ze gelukkig zijn. Dus door te kijken naar de olifanten, kunnen we veel van ze leren en veel van ze aflezen. Het werkelijke spirituele contact bestaat uit het genieten dat deze dieren nu eindelijk in vrijheid zijn. Dat is waar het deze week om gaat. Genieten van hun vrijheid. En Diana zegt nog dat ze blij is dat er veel honden en katten zijn op het kamp, want heel veel vrijwilligers hebben de behoefte om te knuffelen en te kroelen en dat doe je niet met olifanten, dat gaat niet. Dus ze zijn blij als ze dan een hond kunnen aaien en een kat op schoot kunnen nemen. Behalve die ene dan, hè? Son, die kan je beter niet aaien. Ja, nu weet ik het wel. Wanneer we 's avonds naar bed gaan, regent het keihard. Bijzonder om dat te horen op ons golfplaten dak. Vrijdag 6 januari. Vandaag gaan we eerst de verblijfsplekken waar ze 's nachts verblijven, de olifanten, schoonmaken. En dan gaan we de hele grote schuur, waar een enorme stapel met pompoenen ligt, gaan we uitzoeken. De pompoenen moeten omgekeerd worden en de rotte pompoenen moeten eruit gehaald worden. Het is echt een zware klus. Er liggen ook echt heel veel pompoenen. Maar ja, dat moet ook, want olifanten eten ook heel veel. Tong Di is vroeg terug en ze komt kijken wat we aan het doen zijn. Ze is uitgegleden in de modder en ze heeft haar achterpoot bezeerd. Wij zijn de pompoenen aan het klaarmaken en dat vindt Tong Di natuurlijk reuze interessant. Dus we zetten haar mand voor haar neer. Maar die wil ze niet. Ze wil de mand van Mekaam en van Medium P. Maar ja, dat is te grof gehakt voor haar. Dus we proberen haar voor de gek te houden door een soort wisseltruc met de manden te doen. Maar daar trapt ze dus echt niet in, hè? We moeten de andere manden achter slot en grendel doen, want ja, die blijft ze herkennen. Dan gaat ze overstag en ze eet toch maar de eigen mand leeg. En ik ga bij haar zitten, op een boomstronk, en kijk naar haar. Inderdaad, ze flappert met haar oren en met de staart. En dan besluit ik te neuriën, net zoals ik dat voor de walvissen doe, een eigen mandra. En ze hoort me meteen. Ze flappert met haar oren en kijkt me aan. Ze knippert langzaam met haar ogen. Ik neurie een poos voor haar en daardoor belanden we samen in een soort vacuüm. Een vacuüm van stilte, terwijl ik niet stil ben. 'S Middags maken we de kattenkamer helemaal schoon en richten deze opnieuw in. We zetten alles anders neer. Dat vinden de katten interessant. Ze gaan direct alles onderzoeken. Wij gaan naar een tempel. Onderweg lopen we langs een zwavelbron. Echt zo'n rotte eierlucht en dan zo'n felgroene tint van het water. Ja, het kan helemaal geen kwaad, hè, om erin te gaan, maar toch is iets wat je dan tegenhoudt als je dat dan ziet en ruikt. En Jin gooit water over onze voeten. Het is echt heel erg warm. Het kan net, zo warm is het. En de tempel is heel eenvoudig. Hoog, witte pilaren. Er zijn raambogen, maar er zit geen glas in. En van die lange goudgele gordijnen. Na het overdadigen van de tempels in Chiang Mai vind ik deze tempel en deze eenvoud verfrissend. Eigenlijk hou ik wel van simpel. Ik vind het een mooie, rustgevende plek. En we steken 3 stokjes wierook aan. 1 voor Boeddha, 1 voor de religie en 1 voor de monnik van deze tempel. Daarna is er ruimte voor onze eigen gebeden. En gaan we nog even de monnik van deze tempel gedag zeggen, die heel enthousiast naar een bokswedstrijd zit te kijken met een enorme geschreeuw en kabaal. Wat een tegenstelling met de rust in de tempel. Je kan het je ook bijna niet voorstellen, hè? Zo'n monnik die dan na zo'n bokswedstrijd zit te kijken. Via een olifantenpaadje, dat is wel een mooi woord hè, in deze, gaan we terug naar het olifantenkamp. En we maken opnieuw eten voor de olifanten. Pompoen, dit keer watermeloen en bananen met zo'n groot scherp mes. Dat is wel een beetje spannend, maar je moet gewoon goed opletten wat je doet. Tongdi is er zoals altijd als eerste. En zoals altijd haalt ze eerst de lekkere dingen eruit en dan gaat ze uitgebreid staan kauwen op de pompoenen. Diana heeft me verteld dat iedereen over de slurf van de olifanten wrijft. Maar wie zegt dat ze dat fijn vinden? Hoe zou jij het vinden als je de hele dag op je neus geaaid wordt? Ik heb geluisterd naar Diana. Dus ik sta naast Tongdi en raak haar maar af en toe aan, gewoon door mijn hand even ergens op te leggen. Een beetje aaien, maar niet meer de hele tijd over die slurf te wrijven. Gezelschap is het meest belangrijke voor Tongdi, omdat ze zich een beetje eenzaam voelt na het overlijden van haar dikke vriendin. Dus ze vindt het vooral gewoon heel fijn als ik bij haar sta en contact met haar maak. Dus ik neurie opnieuw voor haar en het lijkt alsof ze dat herkent, want ze draait direct haar hoofd naar me toe en kijkt me aan met haar lieve ogen. En voor het eerst heb ik het gevoel dat ik nu echt contact met haar maak. Dat ze voelt dat ik er ben, voor haar. In de tussentijd is Mei Junpei aangekomen bij de pool. En terwijl ik haar voer, neurie ik ook voor haar. En Wendy zegt, jullie hebben al een echte band opgebouwd. Ja, weet ik niet. Maar misschien komt het omdat ik, wanneer ik maar kan, bij de olifanten ben. In de avond kookles van Boom, de eigenaar. Met z'n allen in de niet zo grote keuken. En we snijden en we koken op de grond. En alles wordt gebakken op heel hoog vuur. Nee, geen gasvlam, echt vuur. Zondag 7 januari, de laatste volle dag op het olifantenkamp. En vandaag gaan we een junglewandeling maken met Boom. Eerst maken we de dierenverblijven schoon en aanvegen. Hanna ziet een slang. We gaan allemaal kijken. Zijn hele onopvallende slang ligt een beetje opgekruld onder een struikje. Is een beetje bruin beige, is ook helemaal niet groot. Boom schrikt enorm. Achteruit, zegt hij. Dit is de meest giftige slang van Thailand. Die hebben ze hier nog nooit gezien. Hij belt Emily om te vragen wat hij moet doen. En samen met een schop en een soort riek schuiven we de slang in de zak. Wat zal ik ermee doen, zegt Boom. Ik zei, nou, zullen we hem gewoon loslaten in het jungle? Ja, hij is natuurlijk boeddhist, want doodmaken doet hij niet. Dat vindt hij direct een goed idee. Dus we nemen de slang mee in de zak. Ver van zijn lijf afhoudend draagt Boom de zak met de slang met zich mee. Wanneer we een eind de jungle in zijn, lopen we ook nog een heel eind van het pad af wat de olifanten normaal gesproken bewandelen. En dan laten we heel voorzichtig de zak los. Erop lettend dat de slang ons toch nog niet onverwachts bijt. Maar gelukkig gebeurt dat niet. De slang glijdt de bosjes in en verdwijnt, opgenomen door het oerwoud. Beter voor hem en beter voor ons. Het is een hele interessante wandeling met Boehm. Hij weet veel te vertellen over planten en bloemen en bomen en hun geneeskrachtige werking. En we volgen de rivier, klimmend over rotsen, kijkend naar de watervalletjes, naar de stroompjes, naar het groen om ons heen, luisterend naar Boehm. En dan zijn we ineens weer bij Tongdi. Die staat heerlijk te spetteren in de rivier, met de slurf om zich heen te zwaaien, een beetje te spelen met het water. En we proberen haar uit te nodigen om verder met ons mee te lopen. Maar dat wil ze niet. Ze keert zich om richting huis en begint die kant op te lopen. En Hamahoed, die volgt haar. Een heel eind verderop komen we Mekaam en Jumpy tegen. Hun Mahoed zit in de schaduw van een schuurtje. Het is vandaag een hele warme dag. En hij waarschuwt ons niet te dichtbij te komen. Want in het wild zijn deze olifanten toch anders dan in het kamp. Dus we lopen voorzichtig een klein stukje richting de olifanten. Boehm weet precies wat hij doet. Mekaam komt naar ons toe. Dat doet ze anders nooit. Ze houdt immers helemaal niet van mensen. En wanneer ze recht op ons afkomt, vind ik dat toch wel een beetje spannend. Hier in het wild lijkt ze nog veel imposanter. Maar ze komt ons alleen maar even begroeten. Misschien ruiken we nog naar de papaya die we bij de lunch gegeten hebben. En daarnaast is ze dol op Boehm. Die wil ze sowieso even begroeten. Dan draait ze zich om. En ze gaat verder grazen en takken van de bomen trekken. Wat een sterkte, sterk dier, wat een kracht. En we volgen de beide olifanten op een afstandje. Zo mooi om ze in hun natuurlijke omgeving te zien. Ze hebben het duidelijk naar hun zin. En het lijkt wel alsof ze met elkaar communiceren onder het lopen. Zo een beetje naar elkaar kijken en een beetje... Ja, ze blijven bij elkaar in de buurt, ze wandelen samen op. Je ziet dat wel eens, twee van die oude dames die dan met hun handen op hun rug samen wandelen. Zo voelt het ook een beetje bij deze olifanten. Mekaam en Mejumpy. We raken ze even kwijt. Kan je niet voorstellen hè, met zulke grote dieren. Maar op de een of andere manier zijn ze ineens tussen de bomen verdwenen en zien we ze niet meer. Kennelijk zijn ze spontaan een andere kant op gewandeld, want een hele poos later vinden we ze pas weer terug. Wat zijn ze prachtig in de natuur. We gaan bij de Mahoed zitten. En weer komt Mekaam naar ons toe. Dit keer neem ik geen afstand. En blijf ik gewoon naast Boehm staan. Mekaam ruikt de sinaasappels in de tas van Boehm en begint met haar slurf de tas te onderzoeken. Ik heb haar nog nooit zo dichtbij gezien. Ze is echt een stuk groter dan de andere olifanten. En Boehm vertelt dat Mejumpy eigenlijk de baas is. Dat zou je niet verwachten. Mekaam leert haar van alles, maar de werkelijke baas is Mejumpy. Terwijl ze kleiner is, jonger en minder bazig dan Mekaam. Normaal gesproken zou het andersom zijn. En ze delen hun samen hun leven en hun eten. Echt heel mooi om deze vriendschap te zien. Boehm vertelt later dat de Mahoed van deze twee dames uit Myanmar komt. Hij is op zijn 14e uit het leger gevlucht naar Thailand en heeft ook nog in een kamp gezeten als een soort krijgsgevangene. En nu is hij 40. Hij woont al jaren in Thailand. Maar zijn vrouw en zijn kinderen wonen apart van hem. En hij gaat elke 3 weken naar huis. De Mahoed is eenzaam. En Boehm zou hem graag meer vrienden bezorgen. Deze man heeft ook behoorlijk leed gekend. Behoorlijk veel gezien, behoorlijk veel meegemaakt. Misschien is hij daarom wel zo goed gezelschap voor de olifanten. Terug in het kamp geven we ons weer over aan ons vaste ritueel. Eten hakken voor de olifanten en de pompoenpitten halen we eruit. Die drogen we, want dan kunnen daar weer nieuwe pompoenplanten uitgroeien. En zoals alle andere dagen komt Tongdi als eerste terug. We slepen haar mand naar de poel. Ze begint enthousiast te eten. Ik neurie haar mantra opnieuw en ze draait haar hoofd om naar me te kijken. En ze kijkt me aan met haar bruine ogen, klappend met haar oren en zwaait met haar staart. Haar huid voelt warm, dus we moeten haar flink koelen, zegt Burm. Heel veel water gooien we over haar heen. En Burm komt erbij en er ontstaat een enorm watergevecht. Hilariteit en vrolijkheid alom. We gooien overal water, over de olifant, maar ook naar elkaar. En Tongdi staat er onverstoorbaar tussen en eet haar eten. Mekaam en Medjumpi komen heel rustig aankuieren. Medjumpi gaat in het diepste deel van haar poel staan. En we voeren haar, leggen brokken pompoen op haar slurf, die ze enthousiast naar binnen stopt. Ongelooflijk hoe behendig ze is met die slurf. Denk maar niet dat ze wat laat vallen. Dat gaat gewoon, hoe je het ook neerlegt, het gaat gewoon, hop, naar binnen. Het is een hele andere olifant dan Tongdi, die zwaarder in energie is. Uiteraard nog steeds verdrietig. Misschien wel voor de rest van haar leven. Wanneer het eten op is en Medjumpi gewassen is, blijf ik een poos naast haar staan. En ook voor haar neurie ik de mantra. Ze zet een stap naar voren en ze brengt haar hoofd naar die van mij. Ze komt heel dicht bij me. Ik heb nu niet de behoefte om opzij te stappen. En dan komt ze met haar slurf tegen mijn voorhoofd. Met haar hoofd tegen de mijne. Wanneer ik stop met neurien, trekt ze zich een stukje terug. En wanneer ik opnieuw ga neurien, herhaalt het zich. Dan komt ze met haar slurf, met haar neus, tegen mijn hoofd. En zo blijft ze staan. Luisteren naar mijn geneurie. Zeker weten dat ze het hoort. Ze zoekt nu echt contact met me. Raakt me uit zichzelf aan. En niet omdat ze wil eten, maar omdat ze tegen me aan wil staan. Het ontroert me. Ik voel het diep in mijn hart. Daarna blijf ik nog een hele poos staan in het beekje. Ik sta op mijn vaste plek tussen de poelen van Tongdi en Medjumpi in. En ik heb prachtig uitzicht over de beek die verderop in het jungle verdwijnt. Met daarachter de bergen en daarboven blauw lucht, wolken en heel veel begroeiing. Overal waar ik kijk is het groen. En ik voel me een beetje weemoedig. Morgen gaan we deze plek loslaten. De olifanten loslaten. Ik ben van ze gaan houden. Ieder met hun eigen unieke eigenschappen. We hebben een laatste diner met elkaar. En Burm en Emily en Chin zijn er ook. Uiteraard Diana, Nicholas, Wendy en Hannah. Candice is al terug naar huis. Ik heb grote bewondering voor wat ze hier doen. Wat ze hier neerzetten. Het is mooi, maar ook ongelooflijk zwaar. Ook hier is bureaucratie. Heel veel instanties om soms mee te vechten en soms mee te werken. Het kan heel veel tijd vergen om olifanten los te krijgen van hun eigenaren, maar ook heel veel geld. En alles hier staat in het teken van olifanten een onbezorgde oude dag schenken. Zondag 8 januari, laatste ochtend, in het kamp. We pakken alles in en ik voel me opnieuw weemoedig, een beetje verdrietig. Ik ga de olifanten enorm missen, maar ook de honden, de katten en de lieve mensen hier. Ik ga terug naar Tongdi. Ze staat buiten het nachtverblijf al op ons te wachten. En ze heeft het koud, want het was een beetje een frisse nacht. En opnieuw neurie ik mijn mantra en ze draait direct haar hoofd naar me toe. Wie zingt er? Vraagt Chin. Ik, zeg ik. Ze vindt het mooi, zegt Chin. Ja, dat voel ik. Dan zeg ik Medjumpi gedag. En op afstand Mekaam. Want ze gaan juist op pad met de mahout. Ik kijk ze na, hoe ze samen wegwandelen de jungle in. de dikke vriendinnen. Het is een lange rit terug. Net zo lang als de heenweg. 4 uur lang, hobbelige weg. Ik heb geen behoefte om te praten en ik kijk naar buiten. In gedachten ben ik nog bij de olifanten. En in mijn hart een diep gevoel van liefde. Ze zijn me zo dierbaar geworden. Dit gaat veel verder dan zorgen voor. We logeren op dezelfde plek. David begroet ons enthousiast en wil horen hoe het was. We blijven 1 nachtje in de stad. Chiang Mai. En we laten onze voeten masseren, daar hebben ze wel behoefte aan, na dat harde werken in het olifantenkamp en de lange wandelingen die we gemaakt hebben. We worden 1 uur lang gemasseerd, het is echt fantastisch. Zei het dat het bij Vincent iets hardhandiger is dan bij mij. 1 uur lang, voor 4 euro. Ik schaam me wanneer we afrekenen. Maandag 9 januari. We gaan voor 1 paar dagen naar Cambodja. De laatste dagen van onze reis. Vanuit het vliegtuig zien we een heel ander land. Veel groen, maar ook heel veel water en ook veel moerasgebieden. Net buiten de grote plaats Siem Reap, waar de meeste mensen overnachten in hotels, hebben wij weer een homestay gevonden. Bij Bun. Bun Jong heet hij eigenlijk. Het is een monnik en alles wat hij doet staat in het teken van de community. Hij wil het dorp waar hij woont helpen en een school bouwen. Dus zijn homestay, daarvan het grootste gedeelte van het geld wat hij daarmee verdient, gaat naar die school, want hij vindt het belangrijk dat kinderen educatie krijgen. Hij brengt ons in contact met een dorpsgenoot, Tom, en een driver, Toe, die ons met de tuk-tuk gaat rijden. Fijne mannen. En Tom, onze gids, is geweldig. Hij weet precies wat de beste tijden zijn om tempels te bezoeken. Zo bezoeken we de bekendste tempel, Angkor Wat, om de lunchtijd. En is er bijna niemand. Tom leidt ons 3 dagen langs de mooiste tempels. Opnieuw heel veel pracht en praal. Maar wat zijn ze verschillend. En hij kent heel veel interessante achtergrondverhalen. En de beste plekjes om te eten. Elke tempel die we bezoeken heeft zijn eigen unieke verhaal. En de tempel uit de film Tomb Raider is ongelooflijk, met bomen die in en om de gebouwen groeien. Moeilijk vinden we de kinderen die bedelen of ons iets willen verkopen. En onze gastheer Bun heeft ons op het hart gedrukt deze kinderen vooral niets te geven. Hoe moeilijk het ook is, hoe graag je ze ook wil helpen, dan hou je dit in stand. Want vaak liggen de ouders van deze kinderen gewoon op bed en worden die kinderen erop uitgestuurd om geld te gaan bedelen. Dus, liever niet, hoe moeilijk je het ook vindt. Ik mag nog even 1/3 vaccinatie gaan halen en op aanraden van Tom gaan we naar een privékliniek die betere vaccinaties hebben en je hoeft er ook niet 1 hele dag te wachten. De arts en verpleger vinden het leuk dat ik uit Nederland kom en ook zij willen van alles van me weten. Tulpen kennen ze niet, maar voetbal wel. En wat me opvalt is dat niemand in Azië, in alle landen waar we geweest zijn, vraagt naar ons drugsbeleid. Dat is ook wel fijn. Toe, onze driver, laat ons zijn huis zien. Hij is er ongelooflijk trots op. Het is niet meer dan 4 muren en een golfplaten dak. Hij is een tuintje aan het kweken en hij leidt ons rond langs de tomatenplanten. Langs de andere groenteplanten die het best zwaar hebben in dit klimaat. En ik zie hoe trots hij is. Hij stelt ons voor aan zijn vrouw en zijn 2 vrolijke, blije kinderen. En hij wil heel graag gids worden, net als Tom. En hij leert nu Engels, want dan kan hij verder groeien, zich verder ontwikkelen. En ook meer verdienen voor zijn gezin. Echt een lieve man. Op onze laatste dag verdelen we onze laatste Amerikaanse dollars over Toe en Tom. Misschien niet handig om meer te geven dan gebruikelijk is. Maar ja, als wij het inwisselen, dan zijn we ook al heel veel kwijt aan commissie. Dan geef ik het liever aan hen. Donderdag 12 januari. We nemen afscheid van Cambodja. Van al deze tempels. En van Bun met zijn idealen over een school bouwen. Het is een lange reis terug naar huis. En we hebben alle tijd om te genieten van alle mooie herinneringen. Ik kan niet zeggen wat ik het mooiste vond. Deze reis bestond vooral uit heel veel hoogtepunten. Zoveel prachtige plekken gezien, lieve mensen ontmoet, andere culturen leren kennen, andere gewoontes, heerlijk eten. Ik heb mezelf beter leren kennen en mijn grenzen verlegd. Vincent en ik kunnen fantastisch goed reizen samen. Ook onder de meest basic omstandigheden. We hebben het zo goed gehad. We kunnen samen helemaal onderdompelen in onbekende landen. Maar als ik één allermooist moment mag noemen, dan is het neurien voor May Jumpy. En dat ze met haar hoofd helemaal naar me toe kwam. Tegen me aankwam staan. Met haar slurf tegen mijn gezicht. Samen in verbinding. Je hebt geluisterd naar Walvispot. Heel fijn dat je erbij was. In deze aflevering heb ik vooral verteld over olifanten en hoe het is om met olifanten in contact te zijn. Dat het fantastisch was, maar dat ik niet hetzelfde gevoel had als bij de walvissen. Maar ik voel wel een enorme liefde voor de olifanten die ik heb mogen verzorgen. En bij de volgende reis vertel ik over een hele andere plek. Opnieuw een eiland. Ik ga het nog niet verklappen. Wat zou het worden? IJsland? Eiland bij Canada? Stille Zuidzee? Je hoort het in de volgende podcast. Mijn naam is Mario van Dam. Je kunt me vinden op Instagram onder de naam will.woman. Ik heb ook een website, willwoman.nl. En voor mijn praktijk kun je kijken op flow-shiatsu.nl. Heb je deze podcast mooi gevonden? Dan wil je mij misschien wel helpen door deze te delen, een review te schrijven, te liken. Dat vind ik echt heel tof als je dat doet. En heb je een vraag, dan kun je deze stellen via mario@willwoman.nl. Nogmaals, heel veel dank voor het luisteren naar dit Aziatische avontuur. En ik vraag me af, hoe is het met jou? Heb jij een olifantenhuid? En weet je ook waarom je die hebt?